Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 84, de versen 3 en 4. 84 vers 3, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vierde, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 3 en 4 van 84. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen daaruit het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Lucas 15, vers 1 tot en met 7. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. En wat er verder volgt. En vervolgens doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Lucas 15, vers 1 tot en met 7, zingen Psalm 119, vers 88 en doen belijdenis des geloofs.
En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u hebben de 100 schapen en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in Psalm 23. We gaan verder lezen in die psalm. Vanochtend hebben wij de versen 1 en 2 overdacht. Ik wil nu Psalm 23 vers 3 en 4 met u gaan lezen. Psalm 23 vers 3, daar vinden wij het woord van God als volgt. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Laten we samen eerst Gods heilige aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed om zijn zegen te bidden. Heere van hemel en aarde, met de beide psalmen die we gezongen hebben, is er al een gebed tot u opgezonden. En geef dat wij in de bank ook iets van die gebeden als weerklank in onze ziel mochten aantreffen. En dat we zo onze ogen op u, de Heere, geslagen hebben. Die grote, goede en overste herder, die uw kudde leidt en die ze verzorgt, die ze onderwijst. Want heren, als u bij hen bent, als u bij ons bent, waar zou dan de duisternis zijn? Waar is dan de schaduw? Waar is dan de dood? Maar hoe menigmaal is het anders, heren? Zoals wij van nature zijn, geboren worden, leven wij in de duisternis, buiten het koninkrijk Gods, zonder God, zonder hoop. Zijn we als schapen zonder herder, zoals het ook in het evangelie staat. En wat heeft u dat bewogen, Heere Jezus, toen u die scharen zag tot u naderen? Hoe werd u innerlijk met ontferming bewogen, omdat ze waren als schapen zonder herder? Want u weet als geen ander, Heere, wat dat betekent. Zo'n zwak, afhankelijk dier, dat ook nog eens zo dwaalziek is en zo koppig. Als dat alleen is, zonder herder, te midden van die doodvijanden, dan zijn ze daar niet tegen bestand. En dat geldt niet alleen voor dat schaap in de natuur, maar ook voor het schaap in geestelijk opzicht. Zwak van moed en klein van krachten zijn we. Stof van jongs af. We zijn onderworpen aan de zonde en aan de dood. We hebben geen geweer in de strijd. En wat zou er van ons worden in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? En als het dan zo in ons leven is, Heere, dat we nog in die duisternis zijn, open onze ogen dan. En geef dat we het zien, wat dat betekent om als zo'n arm, verloren, zwak en hulpeloos schaap door deze wereld te moeten, door dit leven te moeten. Vol van gevaren, vol van verleidingen, vol van doodvijanden. Heere, leer het ons hoe vergankelijk we zijn, hoe zondig we zijn, opdat wij oog mogen krijgen voor die grote herder, die ook de goede herder is die zijn leven stelt voor de schapen. En als ook dit uur in de prediking daar ook weer aandacht aan wordt gegeven, op deze zondag die een voorbereidingszondag wil zijn op het te houden heilige avondmaal, Heere, geef dat woord dan in betoning van geest en kracht mag zijn. En dat het gesproken wordt niet alleen met het gezag van uzelf, maar dat het ook zo ontvangen mag worden, dat uw geest er in mee mag komen. Dat het onze harten openbreekt. Dat het verlorenen zoekt en zalig maakt. En dan weet u volmaakt, Heere, hoe wij zijn. Ook uw kinderen die iets van die genade mochten leren kennen. Iets van de schoonheid en de dierbaarheid van die herder. Maar die het met verdriet in hun ziel hebben moeten meezingen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht de herder had verloren. Heere, dan rest er niet anders dan dat gebed op te zenden. Ai, zoek uw knecht. En wat is het dan ook een troost, Heere, vanuit uw welbehagen. Vanuit het feit waarmee we ook deze dienst begonnen zijn. Dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Dan mag uw kerk daarbij leven, indien wij ontrouw zijn. Gij blijft getrouw, want u kunt uzelf niet verloochenen. Als er ook maar één reden in ons zou liggen. Als u ook maar één motief in ons zou moeten vinden. Eén oorzaak waarom u ons zou zoeken, Heere, dan was het kwijt. Maar u is het een woord uit de schriften dat er nog steeds mag staan. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijns grote naams wil. Om die onder uw lieden te heiligen. Heere, laat dat dan plaats mogen vinden. Heilig uw naam. Ook in de verheerlijking van uw eigen werk in zondagsharten. En geef, Heere, dat nu wij hier in de kerk zijn en nu we de oude psalmen gezongen hebben, dat dat onze harten mag raken. De wereld heeft haar tempels ook weer opgezocht op deze dag. En er is een euforie vanwege een voetbalclub die wellicht kampioen kan worden. En wie weet hoeveel zijn er ook uit de kerken of uit onze gemeente die er in hun hart al mee bezig zijn. Heere, toon ons, als we daar nog zo van onder beslag liggen, als de wereld ons zo nog trekt, toon ons dat het alles voorbij gaat, dat het klatergoud is, luchtkastelen, ijdelheid, leegheid, het eindigt in de duisternis. Maar u hebt en u bent het allerhoogste en het eeuwige goed. En als wij straks het dal van de schaduw des doods in moeten, ja, als de doodsrivier moet worden doorgaan, dan zal de wereld ons in de steek laten. Maar uw kind en uw knechten mogen zeggen, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Heere, laat dat dan ook ons doel mogen zijn. Om die grote prijs, die eindzegen te mogen behalen. En dat we ons niet laten afkeren van die strijd door het klatergoud van de wereld. Heere, dat is iets, dat kunt u alleen bewerken. U kunt die plaatsen bereiken waar geen prediker ooit toegang heeft, namelijk tot het hart van de mens. En daarom zien wij op tot u. Zend uw licht en uw waarheid. Uw Heilige Geest, dat hij het woord toepast, heiligt in onze harten. En Heere, wil dat overal doen waar dat woord mag worden verkondigd. Uw knechten mochten weer uitgaan en de bazuin van het evangelie aan de mond zetten. Laat het een helder en krachtig geluid mogen veroorzaken. Het klinken zo vaak ook gebroken tonen, valse geluiden. Een onbijbels evangelie wordt verkondigd. Een halve waarheid wordt de mensen voorgehouden. Maar Heer, het staat u dan toch ook weer niet in de weg. U kunt ook met kromme stokken rechte slagen slaan. En u hebt toch ook in het verleden, te midden van zoveel dwaling en duisternis, nog een Maarten Luther verwekt om uw evangelie te verkondigen. Heer, dat er ook een opwekking mag komen in de kerken. En dat het ook tot zegen mag zijn van de wereld. Ja, tot zegen ook van uw volk Israël. Want zo hebt u het toch beloofd, Heer, dat als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dat Israël zalig zal worden. Wilt u dat dan bewerken en geven dat die oude beloften tot vervulling mogen komen? Wilt u zijn, Heere, met het zendingswerk, het evangelisatiewerk? We dragen ook de evangelisatiepost in Gent aan u op, waar momenteel de vacature voor evangelist is en waar ook advertenties zijn geplaatst, waar een oproep is gedaan om, kon het zijn, de man van uw raad daar een plaats te mogen geven. Heere, laat dat werk dat al zoveel jaren daar mocht plaatsvinden ook weer voortgang mogen hebben. En geef u dat daar een nieuw leven mag worden gevonden. Dat er een nieuw begin mag komen. En dat u ermee doorgaat, Heere, wat u ooit bent begonnen. Laat ons zo, Heere, opzien mogen tot u. En al het evangelisatie- en zendingswerk er u de Heere mogen opdragen. Of dat u uw koninkrijk wilt uitbreiden. En wees u ook, Heere, met uw kerk die in de verdrukking leeft. Allen die vervolgd worden. Allen die verdreven zijn vanuit hun eigen huis en die het leven zo onmogelijk gemaakt wordt. Er zijn er die in de gevangenis zitten. Er zijn familieleden van hen die omgebracht zijn. Ontfermt u zich, Heere, over allen die lijden om de belijdenis van uw naam. En geef ze toch te zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Die om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Heere, we bidden u ook voor deze wereld in nood. Waar zoveel ellende, waar zoveel moeite is. En de wereld weet niet waarom ze lijdt. Maar wilt u dan de heidenen zeggen dat ze mensen zijn. Schepselen van u. De grote koning van hemel en aarde. Die ze verlaten hebben. En dat er maar één weg is tot behoud. En dat er maar één troost is in het leven. En ook straks in het sterven. Als we gekocht zijn met het dierbare bloed van het Lam Gods. Eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. Heer, laten die woorden klinken mogen. Laat uw kerk de roeping verstaan om een zout en een lichtend licht te zijn. En wilt u dat doen, Heer, op grond van uw eigen toezeggingen. Op grond van uw eigen deugden. Op grond van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zou u het toestaan, o Heilige Geest, dat uw kerk als een nachtkaarsje uitgaat. Zo kan het toch niet zijn. Er zal toch een schare zijn die niemand tellen kan, die u eeuwig de lof en de eer zal toebrengen uit alle geslacht, uit alle talen, ook uit elke tijd en uit elk volk. Heere, wil u het ook in deze tijd bewijzen dat het niet alleen woorden zijn, maar dat u het vervullen zal op uw tijd en wijze. Geef ons zo, Heere, alles wat nodig is, ook onze overheden die over ons gesteld zijn. Wilt u ze gedenken, Heere? Hier in Barendrecht, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, maar ook de provinciale staten, de commissaris van de koningin, van de koning en ook de Tweede Kamer en het kabinet. We dragen ze allen aan u op. En ook ons vorstenhuis, de koning en de koningin, ontfermt u zich over hen. En Heere, mocht het zijn dat u ook daar de woorden van het eeuwige leven doet horen. En dat ook daar doden zullen horen de stem van de levende God. Opdat ook zij zullen leven. En het tot zegen mag zijn van volk en vaderland. Heere, gedenk ons zo in uw genade. En als we dit alles u bidden, Heere, dan kunnen wij geen andere gronden vinden dan uw eigen woord. En dan het bloed van de gekruisigde. Gedenk ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 107. En daarvan de versen 6, 7 en 8. Psalm 107, vers 6. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood. Het zevende, doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. En het achtste, laat zulken eer bewijzen. 6, 7 en 8 van Psalm 107. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij uit Psalm 23 het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij. Het tweede van Psalm 23 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het is je hopelijk wel duidelijk geworden waarom in de Bijbel een schaap wordt gebruikt als voorbeeld voor het volk van de Here in het geestelijke leven. Dat ze niet worden vergeleken met een leeuw die scherpe tanden heeft en klauwen om zichzelf te verdedigen. Want in de geestelijke strijd, dan is er geen geweer. En we hebben ook geen macht over al die doodvijanden, over ziekten en over de dood zelf. We zijn zwak als een schaap. Er wordt ook geen voorbeeld gebruikt van een hert. Althans niet in die zin dat het een kind van God kan wegvluchten, zoals een hert voor de roofdieren. Een schaap is maar onbeholpen als het wegvlucht, en het is zo'n prooi voor de leeuw of de beer. En een schaap, een kind van God, is ook geen kameel, zo heb ik gezegd. Een kameel die kan nog wel eens in de woestijn 14 dagen zonder water zijn, dan kan hij putten uit die bulten op zijn rug. Dan houdt hij het een poosje uit, maar een schaap, dat heeft gedurig water nodig. En vandaar dat beeld van dat schaap. Afhankelijk, broos, zwak en ook nog eens dwaalziek en koppig. Het beeld zoals David zichzelf had erkend en die ook helemaal afhankelijk is van de zorg en de liefde van een ander. En daar mocht hij van getuigen. Zo iemand heb ik. Zo'n herder ken ik. De Heere is mijn herder. En we gaan opnieuw daarover nadenken met elkaar vanuit het derde en vierde vers. En dan letten we allereerst op de weg die de herder gaat. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om mijn naams wil. En dan de troost die hij biedt. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dus de Heer is mijn herder, de weg die de herder gaat en de troost die de herder biedt. Hier in deze psalmgemeente lezen wij dat de herder meer doet dan alleen maar voor voedsel en water zorgen. Daar ging het vanochtend over, vanuit het tweede vers. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. En nu gaat David verder in het derde vers. En dan lijkt het erop alsof hij daar eigenlijk hetzelfde zegt, althans in die eerste woorden als in vers 2. Hij verkwikt mijn ziel. Maar dat woord wat hier dan vertaald is met verkwikken, hij verkwikt mijn ziel. Dan denk je natuurlijk als je honger of dorst hebt en als je gegeten en gedronken hebt, dan ben je verzadigd en verkwikt, zo zeggen we wel eens. Maar de kanttekeningen die zeggen hier, bij de Statenvertaling, het kan ook anders vertaald worden. Namelijk, hij doet mijn ziel wederkeren, zo staat er hier in de kanttekening. Dus wat hier vertaald is met verkwikken, dat Hebreeuwse woord mag je ook zeggen, mag je ook vertalen met hij doet mijn ziel wederkeren. En de King James Bijbel, zeg maar de Engelse variant van de Statenvertaling, die heeft dan ook hier vertaald, he restores my soul. Hij restaureert mijn ziel. Hij doet mij wederkeren. Hij restaureert mij. En dat veronderstelt dat dit schaap weggelopen is. Dat, zoals Psalm 119 dat zegt, onbedacht of bedacht de herder heeft verloren. Dat hij van het pad af is geraakt, dat het een verloren schaap is. Dat wedergebracht moet worden, dat gerestaureerd moet worden. En dat beleidt David hier. En dat is een vertaling die iets dichterbij komt naar mijn gedachten bij het grondwoord wat hier gebruikt wordt en wat de King James dus ook heeft gebruikt. Hij leidt mij tot bekering. En dat sluit dan ook aan op wat daarna gezegd wordt. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. En het spoor der gerechtigheid, dan moeten wij hier niet denken aan de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Als het gaat over de gerechtigheid en hoe we rechtvaardig voor God zijn, dan is dat alleen maar in Christus vanwege zijn borggerechtigheid, omdat hij plaatsvervangend de schuld heeft betaald en de straf heeft gedragen, maar dat wordt hier niet bedoeld. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, dat wil eenvoudig zeggen, hij leidt mij in het spoor van zijn geboden. De rechte weg van de wet van God. En zo zien we dat in het derde vers overeenstemt. Als hij zegt, hij brengt mijn ziel weder, hij leidt mij in het spoor van zijn geboden. Hij bekeert mij. Zo zegt David hier in de derde vers. En dat betekent dus dat David ervan moet getuigen dat de gemeenschap met God verbroken is. Dat was niet de schuld van de herder. De herder is niet onachtzaam. De herder is niet slordig. Nee, die schuld lag bij David, want hij moest zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald. En ik heb de herder verloren. Maar nu mag David hier wel belijden en getuigen. Hij brengt mijn ziel weder. Hij leidt mij op dat rechte pad waar ik vanaf gedwaald ben. Dat doet hij. En dat niet vanwege dat schaap. Dat heeft er natuurlijk wel wat mee te maken. De Heer kent degene die de zijne zijn. Maar allereerst gaat het hier, zegt David, om zijns naams wil. Hij doet het omdat zijn eer ermee gemoeid is. Omdat zijn naam ermee gemoeid is. Hij is de Heere, zo zegt David, Jehovah, de getrouwe God. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Wat hij begonnen is, dat volvoert hij ook. En wat is dat een troost voor Gods kerk. Want als er nou maar één reden in dat schaap zou moeten liggen. Als de Heer nou maar één oorzaak in zijn volk zou moeten zoeken. Één motief om hen te redden. Al was het maar een nagelschrapseltje. Al was er maar één gelovige gedachte. Als ze dat zelf zouden moeten voortbrengen. Als de Heer daarop zou moeten wachten. Dan was het verloren. Dan zou dat schaap voor eeuwig verloren gaan. Want dat schaap, dat is dwaalziek. Dat is koppig. Dat volhardt in het afdwalen. En een schaap, dat is ook zwak, zo hebben we vanochtend gezegd. Dat kan niet voor zichzelf zorgen. Dat is aan zijn lot, aan de dood overgelaten. Als zo'n schaapje omvalt. Jongens en meisjes, misschien heb je het wel eens gezien in de wei. Als er zo'n schaap op zijn rug rolt en zijn vier poten omhoog. Nou, zeker als hij een volle vacht heeft, dan kan die nooit meer overeind komen. En het duurt maar een paar uur of zo'n schaap dat sterft. Vanwege allerlei inwendige processen die op gang komen, gassen die de maag vervullen. Ik weet er technisch precies niet hoe het gaat, maar dat schijnt heel snel te gaan bij zo'n schaap, dan sterft het. Dat kan nooit meer op zijn eigen poten komen. Zeker niet bij die volle vacht, die dan vaak ook nog eens vol zit met allerlei vuil. Een schaap dat een volle vacht heeft, zo'n schaap, daar zit modder in, daar zit allerlei ongerechtigheid in, wat er aangekleefd is. Dus zo'n schaap op zijn rug, zo'n omgevallen schaap, dat is aan de dood overgeleverd. En zo'n roofdier, als het zo'n schaap vindt, wat op zijn rug ligt, hij kan makkelijk bij die kwetsbare buik en hij kan er niks tegen beginnen. En het is juist ook vanwege die zwakte van dat schaap en vanwege dat dwaalzieke karakter dat die herder constant aan het kijken is of er een is afgedwaald. En als er een is afgedwaald, dan zoekt hij het. En als er eentje omgevallen is, dan zet hij het weer overeind. Want die schapen zijn helemaal afhankelijk van de zorg en de trouw van de herder. En zo heeft David zichzelf dus leren kennen. Hij ziet zichzelf als zo'n afgedwaald schaap. Die van het spoor van de geboden van de Heere is afgeweken. En dat gebeurde juist ook in tijden dat zijn vacht vol was, om het maar zo te zeggen. In 2 Samuel 11 en 12 kunnen we dat bijvoorbeeld vinden. Dat David rust had. En dat hij rust nam, zo staat het er eigenlijk. Hij nam rust, terwijl Joab en de legers aan het vechten waren bij Rabba, bleef David thuis. Nou, en wat er toen gebeurde, dat weten we. Hij nam rust. Hij had het goed. En het ging goed. En toen viel hij in die zonde met Bathseba. Omvergevallen. En David had geen mogelijkheid meer om overeind te komen. Een omgevallen schaap, zo zag hij zichzelf. En is het zo in het leven van de genade ook niet zo? U die genade kent. Wat kunnen we het verknoeien? Wat kunnen we alles verstoren? De vrede die er was. De liefde van de herder die ondervonden werd. En je kunt het nog zo goed hebben gehad, ook aan de tafel. Maar zo snel wordt die gemeenschap weer verstoord. Zo snel val je om. Ook vanwege die aanklevende en inklevende verdorvenheden. Zoals dat schaap met die volle vacht. Vol met modder en allerlei andere ongerechtigheid. Als het omrolt, als het zijn evenwicht verliest, hij heeft geen mogelijkheid meer om overeind te komen. En dan kan zo'n schaap niks anders doen dan alleen maar wachten. Wachten waarop? Op het roofdier. Zo vreesde David. Ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. Dat vrees je dan. Misschien herkent u het wel. Als een omgevallen schaap. En je kunt jezelf nooit meer overeind krijgen. Daar lig je dan te wachten. Is er hier zo'n weggelopen schaap? Is er hier zo'n omgevallen schaap? Dat niet weet hoe die de herder ooit nog weer moet terugvinden. Dat niet weet hoe hij ooit weer op zijn poten terechtkomt. David mag ervan getuigen en hij predikt het ons over de eeuwen heen. Hij verkwikt, hij bekeert mijn ziel. En hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijn naams wil. Daar alleen ligt de hoop. Daar alleen ligt de oplossing. Niet in dat schaap. Ik zei het, als de Heere één oorzaak in u zou moeten vinden. Als de Heere één reden in mij zou moeten zoeken. Om mij te zoeken. Of om me weer overeind te zetten. Het zou kwijt zijn, want niemand van ons kan zeggen dat hij nou zo trouw is. En dat hij vanuit zichzelf God zoekt. En dat hij kracht heeft om te gaan en te staan. Nee, wij zijn tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En het avondmaalsformulier gemeente wijst er ook op. Als we in zonde gevallen zijn, als het in de afgelopen tijd niet geweest is zoals het had moeten zijn, wat is dan de weg die het avondmaalsformulier wijst? Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf voor God mishagen en zich voor God verootmoedigen. En dan niet een conclusie trekken, zoals dat wel gedaan wordt. Nou ja, ik ben een zondaar en Jezus die is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken, dus. En dan zijn mensen er altijd weer heel snel uit. Maar het woordje dus, gemeente, is geen geloofswoord. Dat is rekenkunde. Maar het waarachtige geloof rekent niet. Als het geloof moet rekenen, als het dat woordje dus moet zeggen, dan moet het zeggen: ik heb gedwaald als een schaap, dus ik ben verloren. En ik ben een omgevallen schaap, dus ik ben aan de dood overgeleverd. Die conclusie moeten we trekken. Jezelf mishagen, jezelf voor God verootmoedigen. En wat voor mensen, gemeente, nodigt de Heer nu aan zijn tafel? We hebben het gelezen vanuit Lucas 15. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Met die zichzelf inderdaad mishagen en zich voor God verootmoedigen. En die er weet van hebben, bevindelijk weet van hebben: ik kan mezelf wel bij God vandaan zondigen, maar ik kan mezelf nooit meer in die gemeenschap terugbrengen. Ik kan wel struikelen, ik kan wel vallen, maar ik kan mij geen mogelijkheid overeind komen. En dan zegt het formulier: kom dan maar belijden dat je midden in de dood ligt. Laat dat dan je belijdenis maar zijn als je aan de tafel plaatsneemt. Niet hier ben ik en handen vol met weet ik wat, maar hier ben ik, Heer, midden in de dood, omgevallen. Om dan het te horen vanuit de psalm, de prediking van David, ook zo'n omgevallen schaap. Vanuit de bevinding die hij mag hebben. Op de geloofshoogte waarop hij staat in Psalm 23. Hij verkwikt. Hij brengt weder. Hij bekeert mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. De herder heeft zich verplicht aan zijn volk. Dat hij van eeuwigheid verkoren heeft. Dat hij geroepen heeft in de tijd. Om dat ook zalig te maken. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat ligt in die naam opgesloten. Ik zal zijn die ik zijn zal. En ik ben die ik ben. Getrouw aan zichzelf. Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw en hij kan zichzelf niet verloochenen. En dan moet het vaak wel, gemeente, langs diepe wegen, want daar moest David dan ook van getuigen. Hij zegt in vers 4, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Een dal van schaduwen des doods. Dat is natuurlijk een beeld uit het Israël, wat wij zo niet kennen in onze vlakke landen. Is er niet zozeer een dal te vinden, niet een ravijn, waar aan beide kanten een rotswand is, waar eigenlijk nooit zonlicht bij komt. Een plaats waar de roofdieren graag schuilen, waar de slangen zich verschuilen, waar leeuwen en beren op de loer lagen om die schapen te roven. Waar het donker is, En wat bedoelt David daarmee als hij zegt, al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods? Heel vaak wordt het letterlijk uitgelegd dat het hier zou gaan om de dood zelf. En vandaar dat deze psalm nogal eens gelezen wordt bij sterfbedden. Dat mensen dat dal van de schaduw des doods in moeten. Nou, ik zeg niet dat het er niks mee te maken heeft. Het komt uiteindelijk wel daarop neer. Maar dat wordt hier niet in de allereerste plaats bedoeld. En ik zou zo wel 5, 6, 7 teksten kunnen noemen waarin duidelijk wordt dat het om iets anders gaat. Ik zal zomaar 2 plaatsen noemen. Allereerst Psalm 44. Daar wordt ook gesproken over dat dal in het 20e vers. Hoewel gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken, slangen, wil dat zoveel zeggen, en ons met een doodsschaduw bedekt hebt. En als we in de profetieën gaan zoeken, dan kun je bijvoorbeeld ook in Jesaja 9, die heel bekende tekst, die de kinderen ook wel eens moesten leren. Jesaja 9, het eerste vers. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. En in al die teksten, en ik zou er nog meer aan kunnen toevoegen, gaat het niet over de dood, over het sterven zelf, maar meer over een toestand waarin de dood zijn schaduw vooruitwerpt. Waarin mensen in bijzondere omstandigheden zijn, dat de dood zo dichtbij lijkt te zijn. De schaduw van de dood strekt zich over het leven uit. David kende ook zo'n dal van schaduwen des doods. Bijvoorbeeld, hij heeft er meerdere gekend, maar bijvoorbeeld ook toen hij achtervolgd werd door Absalom. Wat een donker, duister dal moest David toen door. Absalom die het op zijn leven gemunt had. Die het op zijn kroon gemunt had. En zo komen we in het leven van Gods kerk zo vaak van die dalen, van die schaduwen tegen. Abraham, toen hij bevel kreeg om zijn zoon Isaac te offeren. Wat een duisternis. Wat een beproeving. Of Jacob, die jarenlang in dat dal van de schaduw des doods heeft verkeerd toen Jozef naar zijn gedachten verscheurd werd door een roofdier. Job en zijn diepe weg toen hem alles ontnomen werd. Asaf, Psalm 73, Jeremia, de wenende profeet. Dat zijn die dalen van schaduwen des doods. Bunyan schrijft er in zijn christenreis ook over. Hij noemt dat ook in zijn christenreis het dal van de schaduwen des doods. Dat is wat anders in de christenreis dan de doodsjordaan. Die volgt pas op het einde. Maar de dalen van schaduwen des doods, of wat we gezongen hebben met Psalm 83, het moer bij dal. Wat is dat, een moer bij dal? Nou, in de King James wordt dat ook weer anders vertaald. Daar laten ze het gewoon in het Hebreeuwse woord staan, zoals Philpott dat ook met zijn dagboek deed. Het Baca-dal. Als ze door het Baca-dal gaan. En Baca of Baga betekent in het Hebreeuws wenen. Het tranendal. Het jammerdal. En het kan van alles zijn waar God zijn kerk ook doorleidt. Het kunnen dalen zijn van beproeving. Zoals bij Asaf en bij Job. Het kunnen dalen zijn waarin de schaduw van de zonde en van de dood heerst. Zoals bij David die zichzelf in dat dal gebracht had. Door eigen schuld in de duisternis van de dood terecht was gekomen. In dat dal waar de vijanden zijn. waar de duivel als een briesende leeuw je opwacht om je te verslinden. Waar de oude slang ligt te sissen. Gij hebt geen heil bij God. Het dauw van de schaduw des doods. Waar een mens naar zijn gewaarwording ook in geestelijk opzicht zo dicht bij de dood kan zijn. Het is een beeld ook van de eeuwige dood. Waar ook David zelf kennis mee had gemaakt toen hij in Psalm 116 moest zeggen: ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Waar het benauwd wordt in de ziel als we beseffen dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Op reis zijn naar de rechterstoel van God. Ga niet in het gericht met uw knecht, zo zegt hij. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En Bunyan heeft daar ook in de christenreis ook weer een hoofdstuk aan gewijd. Als hij zegt dat christen ook langs de rand van de hel ging. Langs de rand, en hij hoorde de stemmen en het gekerm van mensen uit die put. Hij ging er langs de rand. De schaduw van de dood. Beproevingen. Aanvechtingen. Vijanden. Zonden. Angsten. De toren van God. Maar uiteindelijk ook, gemeente, kan het een beeld zijn van de dood zelf. Die toch ook als een duisternis op ons afkomt. Die ook als een schaduw zich over ons leven uitstrekt. Dat dal waar wij allemaal doorheen moeten. Zitten we daar wel eens mee? Met die werkelijkheid? Dringt het wel eens door, gemeente? Die dag die voor ons allemaal gaat komen. En hoe gaat dat dan als ik dat dal in moet? En hoe kan ik dan dat dal doorgaan? Wat zal ik dan ervaren? Wat zal ik meemaken? Hoe is dat? Sterven is toch God ontmoeten? Hoe moet het als ik dat dal inga? En als niemand met mij mee kan? Dringt dat wel eens door, gemeente, dat wij allemaal met dit dal kennis zullen gaan maken? Denken we er wel eens over na? We willen het liefst het maar zo ver mogelijk voor ons uitschuiven. Niet te veel aan denken, want daar word ik zo somber van. En ik ben nog jong. En als je 60 bent, dan ben je natuurlijk nog jong. En als je 80 bent, dan kan je nog wel 90 worden. Maar lieve mensen, we zouden er beter aan doen dan om ons voor te bereiden. In plaats van door het naast ons neer te leggen. Want je kunt er zomaar ineens voor staan voor dat dal van de schaduw des doods. En dan is er geen ontkomen. Dan kun je niet zeggen, ik wil niet en ik ga niet. Niemand die leeft zal de slaap des doods niet eens slapen. Niemand kan zijn ziel van het graf redden. Laten we ons voorbereiden en horen naar de psalm en naar de weg die David hier aanwijst. De troost die deze herder wil bieden. David mocht er uit eigen ervaring van getuigen, al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Wat zegt hij dan? Ik zal niet vrezen. En waarom dan? Waarom vreest dat schaap niet? Waarom vreest David niet? Is er geen gevaar? Is er niet iets om bang voor te zijn? Oh jawel, want dat dal, dat blijft een schaduw. Dat blijft vol van doodsgevaren. Maar hoe kan David dan zeggen, ik zal niet vrezen? Jongens en meisjes, is dat omdat hij dat grote zwaard van Goliath bij zich had? Die reus die hij verslagen had? Zijn zwaard dat hij mee had genomen, is hij daarom niet bang? Omdat hij vertrouwt op dat grote, sterke zwaard? Is David niet bang omdat hij zijn lijfwacht bij zich heeft? De kreti en de pleti, zoals ze genoemd worden? Nee, daar hoor je hem niet over. Niet over het zwaard en niet over mensen, niet over zijn lijfwacht. Maar hij zegt: Gij zijt met mij. Gij zijt met mij. En dat is een hele belijdenis natuurlijk. En misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt: ja, maar dat durf ik zomaar niet te zeggen. Gij zijt met mij. Ook niet na ontvangen genade is dat altijd de belijdenis van een kind van God. Als je in het dal van de schaduw des doods bent. Als je afgeweken bent van het spoor der gerechtigheid. Als je omgevallen bent en je ligt daar hulpeloos, een prooi voor al die vijanden. Dan kun je het nog zo goed hebben gehad aan de avondmaalstafel. Je kunt de liefde van de Heer geproefd hebben. Zicht gekregen hebben op het offer van Christus. Maar de ervaring leert: toch weer afgedwaald. Weer gedaan dat kwaad was in Gods oog. De wereld die zoveel vat op me heeft. De vijanden die mijn ziel belagen. En als zo'n hart dat bekommerd is vanwege de zonde dan de verzekering mist. Dat maar niet durft zomaar durft te zeggen: de Heer is mijn herder en ik zal niet vrezen, want Gij zijt met mij. Dan kan het aan de ene kant wel zo zijn dat de brug naar de wereld is opgehaald en dat je zegt: die brede weg, die kan ik niet meer op. Die grond, die brandt onder mijn voeten. Maar durf ik nou te zeggen dat ik op de smalle weg ben? Naar het leven toe. En dan kun je ook niet zo gauw maar weer teruggrijpen naar wat de Heer je in het verleden heeft geleerd. Dat het woord wel eens gesproken heeft. Dat je wel eens een belofte gehad hebt. Dat kan allemaal waar zijn. Dat kan daar liggen. Maar ik kan er niet uit leven. Het is zo stil en het is zo donker. Nou, dat kan ook de beleving zijn in dat dal. Van een kind van God dat moet zeggen: toen was mij beter dan nu. En hoe kom je daar dan uit? Nou, dan moet je maar net als die knecht van Elisa ogen krijgen om te zien. Die jongen die ook zo bang was, die zich omringd zag door al die vijanden. Elisa die bad: Heere, open zijn ogen. Dat hij ziet dat degenen die bij ons zijn, meer zijn dan degenen die bij hen zijn. En als je geloofsoog geopend mag worden, dat kan alleen die herder doen. Dat kan alleen de geest bewerken. Dat je mag zien op hem. Gij zijt met mij. Op zijn woord. Op zijn trouw, op zijn toezegging. Wie het oog mag slaan op de herder. Wie het oog mag slaan op zijn naam. Ik ben die ik ben. Ik ben de getrouwe. Ook als jij ontrouw bent geweest. Zo zegt hij tegen zijn schapen: dan ben ik getrouw. Mensen die bij zichzelf een zonde en vervloeking hebben bedacht. Die zichzelf verfoeien in stof en as. Maar die het leven buiten zichzelf zoeken in hem. En die vanuit het beleven van hun hart moeten zeggen: Heer, als u in het recht zou treden en mijn ongerechtigheden gadeslaan, dan kan ik niet bestaan. U hebt recht om mij voorbij te gaan. Maar o God, wees mij de zondaar genadig. Als we het leven buiten onszelf mogen zoeken in dat offer van de gekruisigde, dan is de Heere dat aan zichzelf verplicht. Om zulke toevluchtnemende zielen zijn genade te bewijzen. Zo hebben we vanochtend gezongen met Psalm 9. Wel, hij nooit liet zuchten hen die gelovig tot hem vluchten. En dan zal de Heer op zijn tijd je zielsoog openen voor zijn aanwezigheid. Dat je oog mag krijgen om te zien. Dat je hem in het oog mag krijgen. En als je hem mag zien, in zijn macht, in zijn majesteit, in zijn trouw, in zijn barmhartigheid, waar zijn dan de vijanden? Kunnen die dan nog kwaad doen? Als de herder aan je zijde is, als je het oog mag zien, als je met je oog mag zien op hem, die grote herder der schapen, die de dood heeft overwonnen, die de kop van de slang vermorzeld heeft, de overste herder die aan de rechterhand van de majesteit God is. Zou er dan duisternis zijn, als je die herder in het oog mag hebben? Als je zijn naam mag spellen, Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zou er dan een schaduw kunnen zijn? Zou er dan duisternis zijn? Zou er dan dood zijn? Nee, dan is er de troost. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Dat is ook de reden waarom dat schaap dat dal indurft. Als zo'n schaapje zelf voor het dal staat, jongens en meisjes, dan durft hij natuurlijk niet. Stel dat die herder zou zeggen, ga maar. Als het alleen dat dal in zou moeten, dan kan het niet. Maar dan kijkt het op naar de herder en de herder die knikt naar zijn schaap en de herder die gaat voor. Deze herder die zegt niet ga, maar die zegt volg mij. Volg gij mij. En dan liggen daar in dat dal van de schaduw des doods ook de voetstappen van de herder. Dat is ook het troostrijke van de lijdensgang van de Heer Jezus Christus. Ik noemde net dat beeld uit de christenreis van Bunyan, waar Christen langs de rand van de hel gaat. En waarin hij wel iets van de kreten, het roepen uit de hel hoort. Maar hij hoeft er niet in. Hij heeft wel iets gevoeld van de angsten van de hel. Maar de hel zelf, daar gaat hij niet in. En er blijft van die dood maar een schaduw over. En de schaduw, jongens en meisjes, van een hond, die kan je niet bijten. En de schaduw van een stok, die kan je geen pijn doen. En de schaduw van de dood, dat is alles wat er overblijft, omdat die grote herder der schapen, de goede herder, zijn leven gesteld heeft voor de schapen. Hij is over de rand gegaan. Daar waar Christen langs de rand van de hel liep, ging die goede herder de hel in. Dit deed ik voor u, zegt hij dan. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Omdat hij die weg is gegaan. De weg van lijden en sterven. Omdat hij zijn ziel heeft uitgegoten in de dood. Omdat hij nedergedaald is ter helle. Daarom kan dat schaap die goede herder volgen. Want hij is ook de grote herder. Die de dood heeft overwonnen. Die de sleutels van de hel en van de dood heeft. En nu blijft er van heel die dood en van heel die hel niks anders over dan een schaduw. En dan hoef ik niet te vrezen, want gij zijt met mij. De Heere, de getrouwe, de genadige, de barmhartige. En dan mag David, gemeente, van twee dingen getuigen. Twee instrumenten die de herder bij zich heeft, die hem tot troost zijn. En hij zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die hoorden bij de uitrusting van de herder. Een stok en een staf. En met die stok, jongens en meisjes, daarmee wordt bedoeld een knots. Een grote, zware stok met aan het uiteinde, verzwaard met ijzer of met punten. En een soort spijkers erin, zal ik maar zeggen. En die had die herder bij zich. En die gebruikte die niet voor de schapen natuurlijk, maar die gebruikte die voor de vijanden. Als hij naar grazige weiden op zoek ging, dan zocht hij in dat gras misschien naar slangen die daar kronkelden en die het op de schapen gemunt hadden en die sloeg hij met die knots. En als daar een leeuw of een beer in het struikgewas verscholen zat, dan ging hij die met die knots te lijf. Dat was tot troost van dat schaap, dat was tot vertroosting van David, dat geen vijand opgewassen was tegen deze herder. Want die herder die had een stok, die had een knots bij zich. En de meest bloeddorstige leeuw die moest daarvoor op de vlucht. Die vertroost mij, zo zegt David. En hij heeft ook een staf bij zich. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En dat was weer een ander iets. Dat was een lange stok met aan het uiteinde een soort krul. En die staf die deed op verschillende manieren dienst. Met die staf tikte de herder af en toe even op een schaap dat misschien dreigde af te dwalen. Of als hij zijn schapen ging tellen, dan gebruikte hij zijn staf om die schapen aan te raken. En één voor één tikte hij ze aan. Hij zorgde dat ze bij de kudde bleven. En als er eentje te ver afgedwaald was, dan schepte hij met die stok met die krullen een kluitje uit de grond. En dan kon hij dat precies zo mikken dat dat schaap geraakt werd. Waardoor ze schrokken en weer gauw teruggingen. En als een schaap in het water was gevallen, dan kon hij met die staf, die aan het uiteinde dus gebogen was, zo'n schaap uit het water trekken. Nou, en dat zijn de twee uitrustingstukken die David hier dan noemt. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Waarmee hij de vijanden te lijf gaat, die voor mij veel te sterk zijn. Waarmee hij mij terugleidt op het spoor der gerechtigheid. En wat zijn dan de twee dingen, gemeente, waarmee de Heere zijn volk troost, waarmee hij ze onderwijst? Dat zijn het woord en de geest. Door woord en geest maakt hij zijn wegen bekend. En het sacrament van het heilige avondmaal is daar ook een beeld van. En in het sacrament van het avondmaal, gemeente, dat laat ook zien dat Christus dat dal van de schaduwen des doods kent. Ik zei het al zojuist, de herder zegt niet ga, hij stuurt zijn kudde dat dal niet in, nee, hij zegt volgt mij. Hij gaat voorop, zijn voetstappen liggen er eerst. Hij is in al hun benauwdheden benauwd geweest. En hij is dieper gegaan dan een schaap ooit zal moeten. En dat sacrament dat getuigt ervan. Dat hij in dat dal van de schaduwen des doods gegaan is. En dan weten wij vanuit het Leidens Evangelie, gemeente, dat hij daar dieper gegaan is dan ooit een van zijn schapen zal hoeven te gaan. David mag hier getuigen van de herder die bij hem is. Maar toen Christus als het lam van God, als de man van smart en de lijdende knecht des Heren dat dal in moest, toen moest hij klagen in die drieurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen was er geen Jehovah, geen getrouwe, geen genadige God die hem nabij was. Hij ging daar dat dal van de schaduw des doods in alleen. Verlaten van God en mensen. Er was geen stok. Er was geen staf. Maar dan moest hij sterven. Omkomen in de gramschap van God. Dan moest hij die eeuwige dood lijden. In Gethsemane moest hij de beker aan de mond zetten. Dan werd hij zo beangstigd dat hij grote druppelen bloeds ging zweten. Op Golgotha werd de volle beker van Gods gramschap over hem uitgegoten. En hield hij niets anders over dan die bange schreeuw in zijn ziel. Nedergedaald ter helle. Maar dat mag nou juist de vertroosting zijn voor de kerk. Dat Christus in die nood is geweest. Dat Christus dat dal van de schaduw in des doods is ingegaan. Dat hij van de dood slechts een schaduw deed overblijven. Hij heeft de volle dood moeten proeven. Hij heeft de volle hel moeten lijden. En nu zegt hij tegen zijn arme verloren schapen: dit deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij heeft in dat dal van de schaduw des doods afgerekend met die oude slang. De kop van de slang vermorzeld. En de briesende leeuw, die zoekt wie hij zou mogen verslinden, is door hem verslagen. Hij is er eerst geweest. En hij heeft alle dingen gereed gemaakt. En van de dood niet anders dan een schaduw overdoen laten zijn. En gemeente, in het avondmaal gaat het toch om dezelfde dingen. Wat David hier in deze psalm beleidt en beleeft. Zichzelf beschrijft als een hulpeloos schaap. Als een dwaalziek schaap. Als een omgevallen schaap. Dat zichzelf niet kan bekeren. Dat nooit meer op die weg van de gerechtigheid terug kan keren. Dat dus midden in de dood ligt. Dat is de belijdenis van een godvruchtige avondmaalganger. En we kunnen trap en mate daarin verschillen, hoe diep dat we dat beleven. Dat kan de ene keer sterker beleefd worden dan de andere keer. Dat zal misschien ook liggen aan de weg die we dan hebben afgelegd. Wordt niet altijd even sterk bevonden. Maar ieder van Gods kerk zal deze klanken toch wel beginnen te herkennen. En als we daar ook helemaal vreemdeling aan zijn, de gemeente. Als we niet weten van de droefheid naar God. Als we niet weten van de majesteit van God. Van zijn heiligheid. Als de taal van dit schaap ons vreemd is. Dat klaagt over de schaduwen van de dood. Dat klaagt over de angsten van de hel. Dat klaagt over zijn eigen zondige toestand. En dat vreest voor de rechterstoel. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Als wij deze kenmerken van zo'n schaap missen, gemeente, ja, dan staan we er buiten. Dan is onze plaats ook niet aan het avondmaal. Willen wij nou getroost des Heren avondmaal vieren, dan is ons voor alle dingen nodig dat we onszelf recht beproeven. En daar hoort ook deze dingen bij. Onszelf mishagen vanwege de zonde en de vervloeking. Midden in de dood. Maar dan je ogen richten op die herder. Het leven buiten jezelf zoeken in hem. Je vastgrijpen aan de woorden van deze herder. Vrijmoedigheid putten uit de barmhartigheid van de herder. Want deze herder, gemeente, die is bewogen. Toen hij de scharen op zich af zag komen, de Heer Jezus Christus, toen werd hij innerlijk met ontferming bewogen. Omdat ze waren als schapen zonder herder. Maar daar mag, gemeente, dan de vrijmoedigheid in liggen. Niet in wie ik ben. Niet in wat ik beleef, al gaat het niet buiten de beleving om. Als de Heer een mens bekeert voor het eerst, maar ook weer opnieuw, dan doet hij dat niet omdat ik zo ben, maar dan doet hij dat om zijns naams wil. Dan doet hij dat omdat hij barmhartig is. Omdat hij genadig is. Omdat hij welwillend is. Omdat hij niet wil dat er mensen verloren gaan. Omdat hij het verlorene zoekt en zalig maakt. Kom dan. U die als een omgevallen schaap uzelf moet verfoeien in stof en as. Klem u vast aan het woord van deze herder. Zoek het leven buiten uzelf in het bloed van deze herder. En leren ze dat woordje spellen dat ook het avondmaalsformulier ons voorzegt. Niet dus. Niet rekenen. Niet optellen. Maar het nochtans. Ook al bevind ik nog allerlei ellendigheid in mij. Geen volkomen geloof. Geen goede ijver. Integendeel. Alles getuigt tegen mij. Maar als dat nou tegen onze wil in ons is overgebleven, dan mag dat nochtans klinken, desniettegenstaande. God is barmhartig, God is genadig. In dat offer, in dat bloed van de gekruisigde. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wij danken u, nu we aan het einde gekomen zijn van deze beide diensten, voor het woord dat gepredikt mocht worden. Een woord aan de ene kant tot ontdekking, tot vernedering, omdat dat schepsel dat door u goed en naar uw evenbeeld gemaakt is, nu vergeleken moet worden bij een dwaalziek en vergankelijk schaap. Heren, dat wij ons beeld zouden mogen herkennen. Dat we zien mogen, Heren, dat ook wij niet opgewassen zijn tegen al die vijanden, tegen alle verleidingen. Dat we ons eigen hart zo tegen hebben. Leer ons dat ook, Heren, na ontvangen genade, dat er niets uit ons, geen nagelschrapsel, geen enkele reden te vinden is waarom u zich over ons zou ontfermen. Maar leer ons te zien op wie dat u bent. U, de herder. De grote Yahweh. Ik ben die ik ben. De getrouwe. De genadige. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Heere, laten uw kinderen daarin geoefend mogen worden. En dat ze met de juiste vrijmoedigheid op de juiste gronden, ook in deze week, in hun binnenkamer, uw genadetroon mogen aankleven. Wees u zo met ons, Heren, in deze week. Help ons, ook als het gaat om die voorbereiding en de zelfbeproeving, dat heel de gemeente daar ook bij stil zal staan, ook als we geen uitzicht hebben op die dingen, als er geen verlangen is tot deze dingen, maar dat we wel beseffen dat we voorbereid moeten zijn. Niet voor het avondmaal allereerst, maar op de ontmoeting met u. Bewaar ons dan voor een onverwachte en een onverzoende dood. Bewaar ons voor de wereld. Bewaar ons voor de zonde. En wilt u de prediking meedoen laten gaan naar huis toe in de week die we begonnen zijn. Help ons bij alle dingen. De kinderen op school, de jongeren, ook bij de studie, Heren, bewaar op voor de ongelukken. Wilt u helpen bij alle dingen, ook in het gezin als we dat mogen hebben. Wilt u met de alleengaanden zijn. Wees ook met de families, Heren, die de komende week naar de begraafplaats moeten. Sterkt u en ondersteunt u. En laat uw woord daarin ook mogen spreken en opengaan. Wees ook met de belijdeniscategezanten die morgenavond in de aannemingsavond gesprekken hebben met de kerkraad. Over de stof die ze geleerd hebben. Over de beweegreden om belijdenis te doen. Geef ons een goed en een gezegend samen zijn. Verblijd ons ook als gemeente door uw daden, Heren. Dat het niet alleen een belijdenis zal zijn van de leer, maar kon het zijn ook van het waarachtige geloof. Heren, dat kunt u alleen bewerken. En wilt u het ook doen, Heren, en die goede keuze in het hart van de jongeren leggen en uw genade in hun hart verheerlijken. Wilt u ons allen genadig zijn, Heren, en alle dingen die er te doen zijn, breng ons ook aanstaande donderdag nog weer bijeen op de hemelvaartsdag. Wees ook met de jongeren van de gemeente, van de jeugdvereniging, die dan ook hun reis hebben, waar ze uw woord ook onderzoeken. Geef ons alles wat nodig is en breng ons ook volgende week weer samen onder uw woord in de bediening van woord en sacrament. Vergeeft u genadig onze zonden. Hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. Het vijfde van 68. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.